Gaat de agencymarkt in de komende jaren krimpen of is er nog ruimte voor groei? Ik praat hierover met Emiel Boezer. Emiel is managing partner van WADM en hij neemt ons mee in zijn visie en hoe zij zich voorbereiden als agency van de toekomst. Mijn naam is Alain en dit is de Verkenners Podcast.
Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast.
Welkom Emiel.
Dankjewel.
Hey, leuk dat je er bent. We gaan zo op wie jij bent en bij welke agency jij de organisatie runt. Mm-hmm. We beginnen even met de stelling, zoals altijd als we een gast hebben. De agencymarkt krimpt, niet de omzet, maar wel in het aantal mensen.
Ja, ja, interessante stelling. Ik hoor veel om me heen, digital agencies, daarvan hoor ik wel dat er een bepaalde krimp in zit. Misschien is WADM toch een iets andere agency, niet alleen maar digital. Maar zijn eigenlijk vooral strategisch aan de slag. Ik verwacht eerlijk gezegd inderdaad wel meer omzet. Maar misschien wel met dezelfde bezetting mensen. Mm. Ik denk het minder mensen. Dat denk ik dat bij ons nog niet echt aan de orde is. Maar dat heeft vooral te maken met wat voor type personeel je hebt en wat voor rollen ze allemaal kunnen vervullen binnen je organisatie.
Ja, dus als je het betrekt op je eigen agency, daar gaan we zo even op in wat jullie precies doen. Zeg je eigenlijk, we gaan waarschijnlijk niet groeien, hoor ik jou zeggen, mm-hmm. in het aantal mensen.
In het aantal mensen.
Maar we gaan met hetzelfde aantal mensen gaan we wel voor meer omzetten.
Exact.
Ja. En als je gewoon puur in de breedte kijkt, voor zover je de dingen om je heen ziet, leest en hoort. Wat vind je dan van de stelling? Denk je dat het voor de branche klopt?
Ik denk dat het voor de branche wel klopt.
Ja.
Vooral organisaties die veel meer in het operationele zitten. Denk dat zij wel. Nou, ik denk dat iedereen zich sowieso opnieuw moet uitvinden door de introductie van AI.
Ja.
En heel kritisch daarin moet zijn. Maar ik denk dat vooral inderdaad de operationele clubs daar denk ik wel het meeste van gaan voelen.
Mm. Ja. En de operationele clubs. Bedoel je daarmee de partijen die wat meer gericht zijn op de productie? Het maakwerk, of het dan design is of development of wat dan ook?
Ik denk exact dat. Het maakwerk en de productie, of dat nou front- of back-end development is. Of dat nou grafische productie is of een partij, advertentie, banners, online banners.
Ja.
Ik denk dat die dat wel gaan zien. In eerste instantie zal dat nog niet zo zijn. Ik denk dat ze in eerste instantie ervan profiteren als ze de nieuwe tooling tot zichzelf kunnen nemen. Maar ik denk wel dat daarna de opdrachtgevers ook wel wat meer kennis hebben van wat er tegenwoordig allemaal kan.
Ja, nou, ik zie het ook om me heen hoor. Fabian, mijn compagnon, die zit in een aantal van die circles met ondernemers. En daar zie je wel een rode draad dat heel veel, een heel groot gedeelte al aan het terugschroeven is in het aantal personeel. Soms noodgedwongen ook omdat de omzet terugneemt. Ja. En soms al een soort van vooruitkijkend van hey, ik ga alvast anticiperen op het vernieuwen van mijn model.
En is dat dan ook op specifieke afdelingen?
Dat weet ik dan niet zo goed. Okay. Maar de rode draad die ik dan om me heen hoor, is wel, we gaan proberen met toch wat minder te doen. We doen even facturen stop. Even kijken wat er gaat gebeuren de komende 12 maanden. Dat hoor ik wel veel om me heen.
Oké. Okay.
Ja. Ja. Ja, en ik merk het ook wel bij onze agencies hoor, moet ik zeggen dat we zijn sinds vorig jaar zijn we wel wat gekrompen.
Mm-hmm.
Heeft ook te maken gehad dat we dus op bepaalde punten dat moesten doen.
Mm-hmm.
Maar nu zijn we aan het nadenken van, ja, moeten wij die rollen nou gaan vervangen of wachten we heel even
Precies. Ja. Het is nog niet helemaal duidelijk wat die nieuwe rol dan zou zijn en wat je dan zou moeten kunnen.
Ja, precies. Neem je dan precies hetzelfde aan of moet het dan toch een andere type rol zijn? En ja, je hebt best wel veel vragen daarover, merk ik zelf.
Ja. Ja.
En dan is het toch, laten we eerst even kijken wat er gebeurt.
Zeg maar. Ja, precies.
Goed. Emiel.
Ja.
Wie is Emiel?
Emiel. Ja, ik ben managing director van WADM. WADM is een B2B marketing agency. Gespecialiseerd in brand en performance. En we zijn 24 man sterk. En ik ben daar 21 jaar geleden begonnen als art director designer. Ik kwam toen bij een kleinere studio vandaan. Met een mannetje of 6, waar ik eigenlijk daar alle rollen had. Ik ging toen naar Waal Marketing Communicatie, want zo heette het toen. En toen ben ik aangenomen door een van mijn huidige compagnons, Erwin Oskam. En ik vertelde wat ik vooral deed. En ik vond het creatieve leuk, maar ik vond het commerciële ook erg leuk. En toen zei Erwin, wij zijn een klassiek bureau met creativiteit en account en project management apart. Dus je zal een keuze moeten maken. En toen heb ik de creatieve kant gekozen. Daar heb ik denk 4 jaar in gewerkt, eigenlijk die kant op. Toen ben ik daarna doorgegroeid naar creative director. En heb ik aandelen kunnen kopen en ben ik partner geworden. En nu de laatste 7 jaar ben ik managing director. Omdat ik eigenlijk overal wel wat van vind. Soms zijn ze daar blij mee, maar soms zijn ze daar niet blij mee. Maar ik word de kleine generaal genoemd. Degene die altijd kritisch is op alles. Maar wel om het beter te maken. En kom ook altijd wel met ideeën hoe we het beter kunnen doen. En dat is eigenlijk een beetje mijn rol. En ik ben ik was de laatste 3 jaar, tenminste de 3 jaar daarvoor, was ik nog verantwoordelijk voor de creatieve output van het bureau. Maar dat heb ik gelukkig ook kunnen loslaten, letterlijk. En ik heb daar een goede vervanger voor op mijn plek zitten. Dus ik kan nu echt als een soort vliegende kiep door de organisatie heen. En ik kan mij bezighouden met de strategie en de commerciële richting van het bureau zelf.
Ja.
Ja, en WADM staat voor Waal aan de Maas. Ik zei net al, want het komt oorspronkelijk uit Waal Marketing Communicatie. En daarvoor heette het Waal Publiciteit. Gaat nogal een stuk terug. Het bureau is opgericht in 1940, vlak voor de Tweede Wereldoorlog.
Zo.
Het atelier is gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. En daarna is het weer opgepakt door meneer Gijs van der Waal. De familie van der Waal heeft er daarna zitting genomen in de directie. Tot ergens in de jaren 90. En toen is eigenlijk Jos van der Waal is eigenlijk uit het bureau gestapt. En toen zijn de partners ingestapt. En dat is eigenlijk waar we nu zitten op dit moment.
Wauw, dat is een flinke historie.
Ja, dat klopt.
Ja, ja. Ik denk dat je daarmee een beetje de uitzondering in de branche bent.
Dat klopt. Ja, er zijn wel wat bureaus in Rotterdam nog die... ongeveer wel, misschien niet zo lang, maar wel een grote geschiedenis hebben in het Rotterdamse. Maar wij zijn wel een van de langzittende.
Ja.
Ja. En hebben dus ook een hoop meegemaakt.
Ja, ja. Heel veel ontwikkelrondes, om het zo te zeggen, binnen de branche. Nu is natuurlijk heel erg de AI-ronde.
Klopt,
even.
Ja.
Maar
ja.
Heb jij dan als ondernemer zoiets van, ja... Dit is weer zo'n grote golf. Die hebben we eens in de zoveel tijd. Ja, dus daar ga je er mentaal denk ik net iets anders mee om, kan ik me voorstellen.
Nou ja, dit is echt precies wat je nu net zegt. Dat klopt helemaal. Ik heb een paar weken geleden een presentatie aan het personeel gegeven van ons. Kijk, wij zijn al 2 jaar bezig met wat met AI kan. En je hebt altijd een aantal innovators in een organisatie zitten die daarmee aan het experimenteren zijn. Maar op een gegeven moment komt er wel een punt dat je denkt, oké, dit moet de rest nu ook gaan weten. De rest moet hier wat mee gaan doen binnen zijn rol of binnen zijn functie. Begin 2026 was een mooi begin ervoor om een presentatie te houden. De presentatie heette Adapt or Die.
Adapt or Die.
Ja,
dat is gelijk om even goed binnen te
dat
komen.
Was om, dat heb je goed gezien. Dat was precies ook waarmee die binnenkwam. Dat heb ik achteraf ook gehoord van een aantal mensen. Een aantal mensen die vonden het fantastisch. Maar er waren ook een aantal mensen die toch wel een paar weken zoekende waren. Van wat betekent dit voor mij en waar gaat dat heen? Maar een van de slides was de historie van WADM. En eigenlijk alle disruptive fases die wij als bureau hebben gehad. En die heb ik laten zien. En dat gaf ook wel weer een hoop geruststelling. Ik heb zelf Nou, omdat ik er nu bijna 23 jaar zit, heb ik het de transitie van de drukwerktijdperk naar het internettijdperk heb ik meegemaakt. Ik heb de bankencrisis in 2008 meegemaakt. Corona meegemaakt. En ik weet ook dat er nog een aantal fases daarvoor zijn waar het bureau zichzelf ook opnieuw heeft moeten uitvinden. Ja, die kon ik eigenlijk allemaal schetsen. En ik zie dit eigenlijk er weer een nieuwe... Ik vind het eigenlijk wel interessant.
Ja.
Wat het doet.
Ja. Nou, je kijkt daar denk ik als bureau, maar jij dan ook als ondernemer. Met toch een misschien wat nuchterdere blik door.
Ja.
Dan iemand die net 3 of 5 jaar een agency heeft.
Ja.
Denk ik. Hè?
Ja.
Kun jij het verschil duiden? Ik weet niet of je met veel ondernemers praat die dus wat minder lang in de wedstrijd zitten.
En zeker.
Ja, wat is het contrast wat je merkt bij bijvoorbeeld jezelf versus een iemand die...
Vooral waar ze moeten beginnen is vaak een gestelde vraag.
Ja.
In de verkennis community events spreek ik natuurlijk regelmatig agency-eigenaren. Die ook vragen van hoe dat jullie dat zo doen vind ik echt fantastisch. Maar hoe zou je dat nou voor ons zien? Ja, ik denk toch dat het voornaamste ligt bij je eigen mensen. Welke mensen je hebt zitten. En zeker in deze fase. Ik heb nu 20 jaar bij WADM met mensen gewerkt. En wat ik daarvan geleerd heb is dat als jij... dat die mensen je belangrijkste kapitaal zijn. Maar ook dat die mensen zichzelf moeten ontwikkelen. En als ze zichzelf blijven ontwikkelen. En ze blijven dus in beweging ook zelf. Dan kan je met elkaar meevaren.
Ja.
En mensen die zichzelf niet ontwikkelen, daar wordt het vaak lastiger voor om daar een nieuwe rol voor te vinden.
Ja.
Dus wij hebben op een gegeven moment hebben wij functies gehad, die hebben we en daar zijn we mee gestopt. We zijn veel meer met rollen gaan werken. En we zijn mensen veel meer competenties gaan leren. Dus een designer die niet alleen maar ontwerpen maakt, maar ook eens een keer een offerte maakt. Of ook eens een keer kijkt naar in een klantgesprek gaat deelnemen. Om eens te kijken van oké. Waar zit jouw ontwikkeling verder nog? En wij zien vooral nu met AI, waarin we eigenlijk al een soort van schetsen hebben gemaakt voor ieders rol. Van oké, dit is wat je deed. Dit is wat AI van ons gaat overnemen. Dit wordt jouw rol.
Ja.
Om dat heel duidelijk te maken voor iedereen, dat geeft voor toch wel een hoop wat rust.
Ja. Ja.
Dus dat je daar als bureau-eigenaar dus zelf ook wel een mening en een visie over hebt. Waar dat dan aan toe moet.
En er wordt toch naar je gekeken.
Zeker.
Op dat vlak, dat merk ik zelf ook.
Ja, ja, en jij bent een leider.
Ja.
Ja. En welke stappen neem jij dan?
Ja, ik had toevallig ook een sessie. Die was een paar weken geleden. Ik weet niet zeker of het vergelijkbaar is zoals wat jij schetst bij jullie. Maar het ging inderdaad wel over de way of working. Mm-hmm. Binnen ons bureau, binnen een van onze bureaus. En... toen merkte ik al heel snel dat er een soort van verwachting heerste in het team. Toen ik sta dan voor die groep, hè, van oké, Alain gaat ons nu vertellen hoe we moeten werken.
Ja.
Dus ergens vond ik dat ook mooi om te zien. En ik had al een beetje een voorgevoel, waarschijnlijk hopen ze nu dat ik ze ga uitleggen wat ze moeten doen.
Ja.
Maar daarin heb ik dan heel erg geprobeerd dat terug te leggen.
Ja.
Er staan nu heel veel dingen open die ik ook niet weet.
Ja.
En hoe mooi is het dat je, als je die regie zelf durft te pakken, dat je die invulling nu ook zelf mag doen. Dus ik bracht het iets meer als een uitnodiging. Van dit is wel uiteindelijk jullie feestje en jouw werk. Dus wat wil jij van je werk maken?
Ja, dus je vraagt wel eigenaarschap van je eigen personeel dan op dat moment.
Ja, ja. En ik ben me er heel erg van bewust dat er wel kaders nodig zijn. Want er werd gelijk geroepen en dat vond ik heel sterk. Van gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid.
Okay.
Dat klopt. 100% waar. Dus ergens moeten we wel zeggen waar wordt wie op afgerekend. Weet je wel? Dus daar zitten we wel middenin. Maar wat ik wil voorkomen, zelf heb ik dat heel erg als leider en ondernemer, is dat ik bepaal hoe het moet.
Ja.
Dan vind ik mezelf onmisbaar geworden. En daar heb ik heel veel moeite mee.
Ja.
In mijn eigen ondernemerschap, zeg maar. Ik weet niet of je dat herkent of dat je daar anders naar kijkt.
Nee, ik wil graag onmisbaar zijn. Oh nee, andersom. Ik wil graag gemist worden. Ja. Oh nee, ook niet. Nee, nee, ik probeer juist zoveel mogelijk eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij iedere collega van WADM te leggen. En dat is nu met het AI-stuk. Hebben ze daar wat hulp bij nodig? Omdat er een aantal dingen niet duidelijk zijn. En ze eigenlijk ook niet iedereen ziet de bigger picture en waar we naartoe gaan. Dus dat is aan mij om dat te schetsen. En dat terug te vertalen naar, oké, wat betekent dat per expertise?
Ja.
We hebben 4 expertise: strategy, digital, design en human. En binnen die expertise heb ik een aantal expertiseleiders. Maar wat betekent dan AI binnen hun expertiseveld? En wat moeten zij daar dan mee?
Ja.
En dan hebben ze ook nog een stukje persoonlijke verantwoordelijkheid en een stukje verdieping. Je moet zelf ook je erin willen verdiepen.
Ja.
En dat is vaak wel een vind ik vaak wel een lastige balans om die te vinden. Omdat ik, ja, je bent ondernemer, dus je wil je verantwoordelijk voor alles en je wil alles 200% doen.
Ja.
En je wil graag dat men in de organisatie eigenlijk ook die stappen neemt. Ja. Dat ze ook denken van mijn baan voor de toekomst. Wat betekent dat nou eigenlijk voor mij met deze instrumenten die er nu zijn?
Ja. Ja. Hey, vragen klanten aan jullie kant veel over AI? Wat moeten we met AI? Adviseren ze over AI?
Ja. Ja? Ja. We zitten voornamelijk op strategisch niveau. Dus we krijgen vaak vragen van boardrooms. Die gewoon willen weten van oké, wat betekent dat voor de organisatie? Daarnaast zijn er ook een aantal praktische AI vraagstukken die bij ons spelen. En dat zijn ook echt daadwerkelijke innovatietrajecten die wij met klanten doen.
Ja. Maar dat dwingt je mensen natuurlijk ook om in ieder geval een mening te gaan vormen over wat AI kan doen voor een organisatie.
Ja, dat klopt. Ja. Maar het is nog steeds wel dat je moet. Ik denk dat je een aantal innovators in een organisatie hebt zitten die altijd voor de troepen uitlopen.
Ja.
En de rest moet op een gegeven moment wel, niet inhalen, maar wel aanhaken. En daar zit vaak wel de grootste uitdaging.
Ja.
Het is allemaal mooi om mooie nieuwe vergezichten te schetsen en te zeggen, nou, daar gaan we naartoe met z'n allen. Maar krijg iedereen maar eens mee. Daar zit ik denk echt dat met AI daar de grootste uitdaging in zit.
Ja, dat is met die andere vorige verandergolf net zo goed geweest.
Exact,
hè?
Dat, ja. Want Waal was ooit een productiebureau. En dat bedoel ik daarmee in het oude reclametijdperk waar zeg maar alles in print en advertising zat. Deden wij heel veel advertising, kranten, advertenties, maar ook heel veel drukwerk voor klanten, internationaal, wereldwijd. En wij merkten op een gegeven moment dat hele internettijdperk eraan zat te komen. En wij merkten dus ook een verschuiving van budgetten. En toen hebben we eigenlijk zelf de transitie gemaakt van oké, wij moeten veel meer naar online. Maar we moeten niet ons strategische stuk daarin verliezen. Dus we hebben toen een online bureau gekocht. Die hebben we geïntegreerd in ons huidig bureau. En eigenlijk is daarmee WADM ontstaan.
Ja.
Ja, en dat hele drukwerk, dat was maar goed ook. En dat was net op tijd. Want eigenlijk wat er toen kwam is, ik heb het net nog even opgezocht, drukwerkdeal, die kwam op de radar. Ja, en dat heeft wel een hoop faillissementen voor drukwerkpartijen tot gevolg gehad. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. De een na de ander viel eigenlijk toen om. En dat kwam toen ook wel een beetje met die bankencrisis te maken. Dat eigenlijk alle budgetten naar online gingen. En eigenlijk dat er toen een nieuwe online wave kwam.
Ja. Ja, en ik vraag me dus af in hoeverre dat nu weer zo'n wave is en waar gaan die budgetten dan naartoe? Ik heb sterk het idee, als ik zo om me heen kijk, dat het nu van de, laat ik hem even heel plat schetsen, dat de regie van de CMO naar de CTO verschuift. Dus dat je ziet dat wat meer richting technologie gaat bij bedrijven.
Ja.
Omdat de technologie een soort van substituut aan het worden is voor heel veel dingen die bij marketing zaten, die daar naartoe verschuiven.
Ja.
Dat gevoel krijg ik, maar ik weet niet hoe jij daar naar kijkt.
Ja, ik zie een aantal dingen. Ik zie dat die technologie dus inderdaad binnen bereik ligt van veel meer mensen. Dus je hebt toegang tot instrumenten die je vroeger niet had.
Ja.
Dus een CEO-rapport maken of een CR-rapport, dan kun je jezelf nog afvragen zonder kennis of je kunt beoordelen of hetgeen wat je krijgt, of dat nou daadwerkelijk klopt. Want dat is ook een ding. Het geeft een 7 of een 8, zeg ik altijd maar een beetje gekscherend. En als je daar een team wil, dan heb je toch wat andere tools nodig. Maar ik zie ook dat grote organisaties wij werken vaak voor grote organisaties, waarin bepaalde verantwoordelijkheden liggen, dat die nog steeds voor bureaus kiezen, omdat daar toch een expertise ligt. En die bedienen vaak meerdere sectoren, waardoor ze die expertise uit die andere sectoren ook weer kunnen gebruiken binnen hun organisatie. Ja. Dus ze willen eigenlijk altijd wel een blik van buitenaf hebben, richting hun eigen marketing en hun eigen sales propositie. Dus, ja. Dus daarin de AI-tools denk ik van, nou, dat zal nog wel... Dat zal nog wel even duren. Daarnaast denk ik ook, ja, ik weet niet of ze gaan inhouden. Dat weet ik niet. Gaan ze dan inhouden? Gaan ze hun eigen development volledig inhouden? Je zal dan toch ook best wel een aantal goede technische regisseurs moeten gaan aannemen. Want we komen een eind. Ik zit zelf ook lekker te vibe-coden in het weekend. En vind ik ook allemaal fantastisch.
Ja.
Maar dan op een gegeven moment loop ik toch tegen iets aan. En dan moet ik toch even mijn...
Als iets kapot gaat.
Mijn developer bellen. En wat moet ik nu doen? Dat soort dingen. Of als iets kapot gaat. Ja. Of je overschrijft iets. Gebeurt ook wel eens. Zag ik pas geleden voorbij komen.
Ja.
Dus het is nog heel diffuus, vind ik.
Ja.
Er is nog niet echt een... duidelijke architectuur van oké, dit is wat het gaat worden allemaal in de toekomst.
Nee, en ik denk inderdaad, ik zag er altijd, het levensader van agency branches heel lang geweest, productie.
Mm-hmm.
Ja, je maakt ze warm met een bepaald concept, maar vervolgens verdien je heel veel geld aan het maakwerk, omdat dat continu is.
Ja.
Dat stukje zit nu een hele grote onzekerheidsfactor op. Omdat maakwerk natuurlijk een soort van commodity bijna aan het worden is op heel veel gebieden.
Ja.
Maar ik denk dat er altijd wel een behoefte bij klant zal liggen. Inderdaad, nou, die blik van buitenaf, die moet eigenlijk het verschil gaan maken.
Ja. Ja.
Want wat je zelf niet kunt zien, je weet ook niet wat je niet weet, zeg maar.
Ja, precies.
Als klant.
Ja.
Maar goed, jullie zijn nu met z'n 24, zei je. Als je kijkt naar de afgelopen 3 tot 5 jaar... hebben jullie een bepaalde groei daarin meegemaakt? Of zijn jullie al eigenlijk teruggeschaald?
Nee, we zijn nog niet teruggeschaald. In principe heb ik altijd een groei van 15% die ik elk jaar wil halen. Op mijn omzet en op mijn EBITDA. Dus dat is eigenlijk een beetje een stabiele groei. Hm. En we kijken elk jaar... En we zijn tevreden met wat we hebben, laat ik het maar zo zeggen.
Ja.
Ja.
Gewoon dus, een nuchtere blik eigenlijk.
Ja,
ook,
En daardoor kan je ook heel veel dingen. Kan je zeggen, dat doen we niet. En vooral stick to the plan is het vooral. Ja. Laat dat geeft wel helderheid, ja.
Laat je niet gek maken.
Laat je niet gek maken. Kijk, natuurlijk, je kan equity binnenhalen en een grote buy and build strategie doen. Maar daar hebben wij eigenlijk... niet echt een behoefte aan.
Nee. Maar als je zo'n rijke historie hebt, dan even voor mij als ik van de buitenkant naar jou kijkend dan naar jouw bureau zou ik ook zeggen dat past daar helemaal niet bij.
Nee, klopt. Nee.
Nee.
En we hebben in het verleden wel gesprekken gevoerd met grotere organisaties die interesse hadden in ons, maar wij merkten ook dat wij daar niet in zouden passen. Ook qua cultuur niet, maar ook aan de manier hoe we zaken doen met onze klanten. Dus hebben we daar eigenlijk ook niet voor gekozen.
Ja.
Dus we zien eigenlijk veel meer een organische groei doen, die voor zover het zelf stuurbaar is, laat maar zo zeggen.
Ja.
Blijven we daar wel mee bezig.
Ja. Hey, kijkend even naar een stukje teambalans en de evolutie van jullie als bureau.
Ja.
Je gaat nu in die nieuwe wave mee. Ik hoorde je net zeggen. Dat je de experts ook eigenlijk wat bredere competentievelden laat zien.
Ja.
Want waar bereiden jullie nou de expert op voor dan, zeg maar? Dus wat voor prioriteiten zien jullie daarin?
Voor ons zit de prioriteit vooral in business strategy. Dus ik wil dat wij meer contacten hebben met onze klanten. Dat wij meer inzichten boven tafel halen van onze klanten en van de business van onze klanten. Daar zit een prioriteit in. Dus dat het menselijke aspect vergroot wordt. Het aantal contactmomenten verhogen.
Dat is interessant. Dat is een bewijs van een KPI, zou je kunnen zeggen. Okay,
Ja. Het opzetten van kleinere events, rond de tafel gesprekken, dat soort dingen. Daar zit veel meer focus op. En daarnaast het gebruik en inzetten van de AI-tools voor hun eigen operationele klussen. Ik denk dat daar sowieso veel meer versnelling en efficiëntie in plaats kan vinden.
Richting, en, richting een vakgebied bedoel je?
Onderzoeken voor strategieafdeling. We hebben merkstrategen zitten en we hebben digitale strategen zitten. Binnen hun spectrum is er een hoop te analyseren met de tools. En versneld zelfs. Wij maken voor onze strategietrajecten ook altijd vaak rapporten. En die rapportages, daar kunnen we met AI kunnen we ook wel een versnelling in plaats laten vinden.
Ja.
Dus daar zit voor hun veel meer een ontwikkelpunt.
Ja.
Wat lastig is overigens.
Heel lastig, want ze moeten opeens dingen doen die ze daarvoor niet deden. Hè?
Ja.
Je gaf net het voorbeeld een designer die een offerte kan maken.
Bijvoorbeeld.
Ja. Zijn dat een beetje echt de praktische dingen waar je...
Ja, dat is een heel praktisch ding. Ik heb iemand... maar dat is dan niet in de... Ik noem dat maar even de vorige wave. Ik heb ooit iemand op de DTP-afdeling binnengehaald. En die was een hele goede DTP'er, technisch gezien, kennis... zeer hoog niveau. Maar ik merkte op een gegeven moment ook dat het drukwerk terugliep. Dus de DTP-werkzaamheden liepen terug. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, ja, je moet ook PowerPoints gaan maken. Nou, ga maar eens tegen iemand die DTP'er is zeggen, ja, je moet PowerPoints gaan maken. Dat is totaal een no-go.
Ja, een soort van oneerbiedig gevoel.
Ja, dat, ja, dus precies dat. Ja. Nadat meerdere keren uitgelegd te hebben, heeft hij toch die stap gemaakt. En nu ziet hij wel, kan hij binnen de PowerPoints met animaties en dat soort dingen, kan hij toch wel zijn creatieve vreugde boven tafel krijgen. En hij maakt tofste dingen. Ja. Terwijl als ik nu tegen hem zou zeggen, ja, weet je nog, 10 jaar geleden had ik dat gezegd. En hij, toen zei je dat en nu zit je al hier. Dus wat jij net zei, we weten vaak niet wat we niet weten.
Ja.
Het is vaak een onbekend gebied. En wat betekent dit voor mij? We kunnen vaak niet zo goed voor onszelf projecteren wat we daar dan uit kunnen halen.
Ja.
En om die mensen dan te motiveren is vaak
lastig,
een uitdaging. Ja.
Nou, ik zit nu ook op doelengesprekken met verschillende teamleden. En ik vraag ze dan dat voor te bereiden. En dan eigenlijk 100% van de gevallen komen ze terug met een heel praktisch doel. Ik ga dit nog beter doen.
Ja.
Dus ik ga WCAG helemaal fixen. Of ik ga in Figma nog. En dan denk ik, ja, maar je gaat precies meer van hetzelfde doen. En dit weet je al.
Probeer eens iets anders.
Nou, niet eens probeer eens iets anders. Dit ga je sowieso leren. Ja. Dit is gewoon part of your job, zeg maar. Dus waarom moet je hier een doel van maken? Ja. Hier ben je toch 40 uur per week mee bezig? Dus ik challenge nu een aantal developers. Wat nou als je wat meer invloed zou kunnen uitoefenen op wat jij maakt? Mm-hmm. Misschien moet je een sales training doen.
Ja.
En dan niet zozeer hoe je dingen moet verkopen, maar wel bewuster worden van waar waardes liggen.
Ja.
Bij welk type persoon.
Ja.
En bewuster worden van hoe je je eigen talent daaraan kunt koppelen. En dan zie je de eerste is gewoon een handrem. Nee, gaan we niet.
Nee.
En dan een weekje later misschien toch nog een keertje over praten. Maar ik snap heel goed dat je weet niet wat je niet weet.
Ja.
En het voelt als iets heel vreemds om dan op te pakken.
Nou ja, vooral voelt het voor hun vaak als een specialisme waar zij niet voor geleerd hebben, nog nooit mee te maken hebben gehad.
Het is niet mijn domein.
Het is niet mijn domein. Dus waarom moet ik dat gaan doen?
Ja.
Sales doet toch iemand anders?
Ja.
Terwijl juist offerte maken is misschien een heel praktisch ding. Maar ik vind een upsell of een cross-sell mogelijkheid die een developer vaak opmerkt in een sessie of even dat terugkoppelt aan de accountmanager, vind ik mega waardevol. Betekent namelijk dat hij precies weet wat er allemaal plaatsvindt. Dat hij ziet waar die klant naar op zoek is.
Die gaan het ook veel beter en sneller zien dan die accountmanager, toch?
Dat is zeker.
Ja.
En die zitten met die klant. En zelfs als ze een klik hebben, dan is het bijna al verkocht voordat we überhaupt een offerte moeten maken.
Ja.
Dus daar zit juist de meerwaarde. En hoe dichter zij op die klanten zitten, hoe beter.
Ja.
Ja.
Nou, die transitie zijn wij wel aan het maken, is iedereen na te laten denken over de waarde van ons als bureau.
Ja.
Dus wat verkopen we nou eigenlijk? Ja. En wij zijn nog laat ik zeggen, oudsher. Dat loopt nog steeds, hoor. Zijn we nog best wel uren georiënteerd.
Mm-hmm.
Dus wel de klant wil, wat kost dat? Dat kost mij 14 uur. En dit, weet je wel, dus ja, heel erg loketjes denken, noem ik het dan ook maar. Front-end, back-end, design. En dan moet je niet bij mij zijn, moet je daar vragen.
Ja. Het mooie is natuurlijk, je hebt natuurlijk een soort ultimate machine gebouwd met allemaal processen in stukken.
Ja.
Met iedereen heeft zijn eigen begin en eind.
Ja,
en
ja,
nu ga je opeens, ik herken het ook, want ik heb nu ook, dat heb ik nu ook. Want wij waren eerst klein, vervolgens gingen we specialiseren. Toen gingen we processen stukken hakken. En dan gingen we overal, vakspecialisten voor binnenhalen. Alleen daar hebben we nu een soort van, last is een groot woord, maar daar zit nu wel een soort van uitdaging.
Ja.
Omdat je dat namelijk moet gaan zeggen, maar wacht even, jij deed A tot en met H, maar ik ga je naartoe gewoon even wat verder stretchen, want ik vind eigenlijk dat je eigenlijk ook nu wel met de tools die er nu zijn, kan je eigenlijk dit ook wel doen.
Ja, nee, maar daar is Kees toch voor, weet je wel. Dus.
Ja, herkenbaar.
Ja, herkenbaar. Nou, goed, dus dan hele flauwe dingen zoals een nieuwe contentblok op een website moet dan langs design, frontend, backend en projectmanager. Ja. En dan denk je, dat kost dan €2000 voor een contentblok.
Ja.
Nou, dan roep ik het team erbij en zeg ik, jongens, we vragen. Zij zeggen gewoon 2 uurtjes. Nou, voor mij 3, 4. Oké. Nou.
Ja.
En zij hebben daar geen feeling bij. Dan zeggen we, weten jullie dat we dit nu voor €2000 gaan vragen?
Ja.
Voor aan die klant.
Ja.
Ja, 2000 is belachelijk. Ja, dat is inderdaad belachelijk.
Ja.
Dus,
wat en wie maakt dan die call dat het niet meer belachelijk is dan? Wie gaat dan zeggen op een gegeven moment van, jongens, dit kan niet? Want in principe hebben ze een soort gedeelde verantwoordelijkheid, wat je net zei.
Ja, precies. Nou, dat zeg ik dan wel.
Oké. Okay.
Van dit is niet verkoopbaar.
Nee.
En misschien is het nu nog verkoopbaar.
Ja, maar
dit gaat de klant niet leuk vinden.
Nee.
En dat moeten we, we moeten niet die ervaring bij de klant droppen, zeg maar. Dus laten we hierover nadenken. Hoe kunnen we dit doen?
Ja.
En dat hoef je misschien niet in deze use case op te lossen, maar ik wil het wel vaker terug laten komen. En vervolgens, als ik dan met de rollen individueel zit, dan kan ik dat weer aanhaken. Van, dus wij communiceren nu ook zo min mogelijk uren, maar gewoon geld.
Ja.
Dus hoeveel kost het eigenlijk?
Ja. Ja.
En dan merk je toch een ander vorm van bewustwording. Van ik voel me niet comfortabel om dit bedrag te noemen. Oké. Dan klopt het misschien ook niet.
Of wel.
Of het klopt wel, maar je ziet de waarde niet, weet je wel. Dus,
precies.
Dus ik probeer, ik heb geen idee of dit goed of niet goed uitpakt hoor. Maar ik probeer wel iets meer richting waarde te praten met het team.
Je zal dat moeten uitzoeken. Wij verkopen wel waarde. Wij hebben onze eigen methodiek. En daar zit een pricing aan vast. En die hebben we eigenlijk in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld. En daar hebben we ook de pricing continu voor aangepast.
Ja.
En dat is een combinatie van uren plus domeinkennis plus de methode die we hebben, waar een bepaalde waarde aan hangt.
Ja.
Dus uren communiceren wij inderdaad ook niet. Het zijn altijd getallen. En het liefst ook zo groot mogelijk. En dat bedoel ik korpsgrootte in plaats van bedrag. Ja. Omdat we ons er namelijk ook niet voor schamen. Als je het gewoon heel groot op een pagina durft te zetten, dan schaam je er ook niet voor.
Ja, dan sta je ergens achter.
Precies.
En als je er niet achter staat, dan wringt er nog iets. Juist. En dan heeft het nog aandacht nodig, toch?
Exact dat.
Ja.
Dus wij hebben ook inderdaad zo groot mogelijk die getallen op die pagina zetten.
Ja.
Nou, durf je dit aan je klant te laten zien en dan durf je dit uit te leggen, dan werkt het vaak wel.
Ja, ja, want dan kun je de discussie ook aan met de klant als het erop aankomt. Ja,
klopt.
Ja, mooi. Nog even kort aandacht voor onze community De Verkenners. Want we groeien hard door en er staat veel op het programma. Dus daarin willen we je even kort meenemen. In april hebben we sessies over sales en nieuw business met Koen Hendricks, Chris Oud en Malou Nelissen. Dat is in zowel Dordrecht als in Bolsward.
Zin om er ook bij te zijn? Check deverkenners.com.
En nu door naar het gesprek. Hey, dit brengt ons bij deel 2 van het gesprek. En daarin zag ik dat jullie een eigen ontwikkelde methode hebben hoe jullie met klanten samenwerken.
Ja, klopt. We hebben een brain cells framework wat wij gebruiken op de complexere strategische communicatievraagstukken van onze klanten. En het brain cells framework is eigenlijk gebouwd op 2 onderdelen. Het is gebouwd op het hele whole brain thinking model van Ned Herman, die uitgaat van denkstijlen. Het gaat uit van een onderzoek van Ralf Langworst. Die heeft een onderzoek gedaan naar hoe het kwam dat bureaus zowel de creativiteit, prijs konden winnen als zijnde de effectiviteitsprijs. Hij heeft hun creatieve mensen daar geïnterviewd en hij is erachter gekomen dat er eigenlijk een aantal zelfde manieren waren om creativiteit te sturen en tot een big idea te komen. Nou, die combinatie daarvan hebben wij in ons brain cells model gestopt en ja, hebben we eigenlijk in de afgelopen 20 jaar hebben wij ons model verder uitgewerkt. En dat bestaat nu eigenlijk uit 3 stappen. Think, make en do. Think is zeg maar de hele strategische inzichtfase. Waarin we eigenlijk alle inzichten van onze klanten boven tafel halen. Make is de creatieve fase waarin wij eigenlijk de visuele vertaling en de textuele vertaling van de inzichten uit fase 1 tot iets concreets brengen. En de do-fase, daar zit eigenlijk de strategische en tactische fase in voor de activatie. Waarin we het strategische communicatieplan maken en de tactische middelen in kaart krijgen.
Oké. Hey, maar wat ik eigenlijk hoor is dat jullie hier al dus een 20 jaar mee bezig zijn. Volgens mij hebben de meeste agencies een eigen framework of aanpak. En de ene verpakt het echt in een vorm van een theorie. En de andere is misschien wat praktischer en is het gewoon een way of working. Maar als ik het zo hoor, is het echt een product bij jullie en een positionering van jullie eigen bureau.
Ja. Dat klopt. Ja, Brain Cells is eigenlijk even waardevol als de naam WADM zelf. We hebben al meer dan 150 trajecten met Brain Cells gedaan. En de stappen die daarin doorlopen zijn altijd hetzelfde. Het voordeel is dan ook in onze salesgesprekken die we met onze klanten hebben, dat we ook precies het proces kunnen uitleggen, de stappen aan de klanten kunnen laten zien. En omdat wij voornamelijk voor B2B-organisaties werken, en die vinden dat prettig. Want wij zijn dan geen gesjeesd reclamebureau, maar we zijn een partij die eigenlijk op een wetenschappelijke wijze, want de wetenschappelijkheid en de methodiek die eraan ter grondslag is voor hun wel een belangrijk ding. En de stappen die we doorlopen met ze, zoals ik net zei, die zijn altijd hetzelfde. Maar wij gebruiken daarin wel altijd verschillende stakeholders uit zo'n organisatie.
Ja.
Dus wij combineren de inzichten in sessies door mensen van HR, sales, operatie, marketing, IT samen te brengen. Met ook nog eens een keer het leadership team. En op basis daarvan halen wij onze inzichten naar voren. Vervolgens gaan we die ook nog toetsen bij hun klanten door middel van kwalitatieve interviews. En op basis daarvan komen wij terug met inzichten en aanbevelingen.
Ja, want ik zit even te kijken. Komen de klanten bij jullie ook binnen met de vraag om dit model? Is het al zo bekend? Of is het eigenlijk juist een hele versterkende factor als je eenmaal aan tafel zit en je legt uit hoe het werkt, dat er eigenlijk heel veel vertrouwen gewonnen wordt?
Allebei. We hebben klanten, dat zul je zelf denk ik ook wel weten. Niet iedereen zit zijn leven lang bij een bedrijf. Dus onze klanten vertrekken ook wel eens naar andere organisaties.
Ja.
En dan worden we vanwege onze methodiek worden we vaak toch weer gevraagd.
Ja, dat is vanuit de ervaring die ze bij hun vorige werkgever hebben gehad.
Ja. Ja, ja. En we worden ook via mond-to-mond reclame worden we doorverwezen. Dus het netwerk wat we hebben breidt zich ook op die manier uit. Maar daarnaast is het ook een zeer sterke onderscheidende factor als we aan tafel zitten.
Ja, ja, want ik kan me voor dat, omdat er een soort van wetenschappelijke laag achter zit, haal je ook de meningen uit de discussie, denk ik.
Zeker
op boardroom level. Ja. Dan moet je daar ook wel op binnen kunnen komen natuurlijk.
Klopt.
Maar
ja.
Is het wel een krachtig middel om een stukje alignment te krijgen en dingen te doen die ergens op slaan, om het even zo te zeggen?
Ja. Een van onze klanten noemde het ooit scientific creativity. Dus eigenlijk alles wat we doen, verklaren wij op het moment dat wij die moeten presenteren, of op het moment dat wij onze conclusies en aanbevelingen moeten toelichten. En die verklaringen die overal voor te vinden zijn, of die we eigenlijk overal voor hebben, dat gedijt goed bij onze klanten.
Ja. Hey, en als je dit vertaalt naar de agency branche op zichzelf, is zo'n noem het model of product. Zou je zeggen dat het echt een rijke toevoeging is voor iedere type agency?
Het moet wel echt zijn. Dus kijk, wij zijn ooit gestart vanuit het hele whole brain thinking methode. Wij zijn distributeur van de whole brain thinking profielen. Je kan bij ons een assessment afnemen om jouw eigen denkstijl in kaart te brengen. En vanuit die gedachte hebben wij gekeken naar, oké, maar eigenlijk is een organisatie een verzameling individuen. En die verzameling individuen is vaak sturend voor de communicatie van een organisatie. Dus als wij die in kaart brengen. En zo zijn we eigenlijk gaan doorontwikkelen. En op basis daarvan hebben we dus iets ontwikkeld wat voor ons echt is.
Ja.
En wat die klanten ook zien en voelen. We hebben passie op het onderwerp. Dus ja. Als jij als bureau zijnde een framework gaat ontwikkelen, moet dat niet een kopie zijn van waar ergens wat je online hebt gevonden. Je zal er echt zelf iets mee moeten doen.
Ja, dat gaat.
Zoals ik het zie dan. Hè?
Ja, dat gaat wel verder dan ik neem dit over en ik pas het toe. Hè? Ja. Dat is wat ik je hoor zeggen. Maar volgens mij gaat het dus aan de voorkant, kan ik me voorstellen, 20 jaar geleden, toen je dit nog niet deed. En er gaat er toch ergens ook enorme hoeveelheid tijd en energie met volledige onzekerheid over wat het je brengt. Ja. Dus ik zie het, zeg maar, heeft het destijds, was jij toen al betrokken of was het er toen al?
Ja, ik heb het samen met een van mijn compagnons, hebben wij de grote lijnen uitgezet.
Ja.
En daarna hebben we het iteratief uitgevoerd en continu bijgeschaafd.
Dus iedere keer kleine proposities, productjes eromheen. Ja.
En de pricing ook continu aangepast.
Ja.
Dus een dergelijk traject kan richting een ton gaan.
Ja.
Maar daar is het nooit begonnen.
Nee. Dus is het dan ook gewoon een beetje van, ik weet niet in hoeverre je dat stadium kunt herinneren, maar van iets naar zeg maar van 0 naar 1 gaan, dingen ontdekken, gewoon proberen, zullen we het zo verkopen, zullen we dit doen of zullen we dat doen?
Ja, dit bedenk je niet in een week of in een maand.
Nee.
Je moet testen. Je moet testen hoe je klanten erop reageren. Je moet feedback vragen van je klanten. Wat vind je ervan? Vind je het zelf waardevol? En wat wij hebben gemerkt uit de feedback van onze klanten was dat zij zeiden op een gegeven moment van, ja, maar jongens, als jullie dit doen, ja, dan kan je eigenlijk ook niet meer pitchen. Want je moet eigenlijk al zo'n deep dive met je klant doen. Wil je erachter zien te komen?
Ja.
Wat ze in de briefing van je vragen of dat nou daadwerkelijk waar is. En dus je hebt zoveel meer informatie nodig dan dat je in een pitchproces krijgt. Dat heeft voor ons ook wel weer tot gevolg gehad dat wij niet meer pitchen. Dus we pitchen op geen enkel project. We vertellen alleen onze aanpak. En dan vertellen we eigenlijk onze brainstorms aanpak. En dan kan een klant daarvoor kiezen of niet.
Ja, dat gebeurt dus wat je zegt niet in een week of een maand. Of ook niet in 3 maanden. Maar op een gegeven moment kom je inderdaad op die fundamentele beslissingen. Van ja, dan moeten we, als we het echt willen gaan doorvoeren. Ja, dan moet je wel echt wat dingen gaan.
En dan moet je ook keuzes gaan maken. Want als er dan een pitchvraag binnenkomt, dan moet je ook gewoon zeggen, nee, gaan we niet doen.
Ja, precies dat, ja. Het kost aan de voorkant ook best wel veel tijd. Vraagt het van je, denk ik zo.
Ja, ja.
Zonder dat je weet wat daarvoor terugkomt.
Ja, maar goed, elke keer dat je een succes haalt uit je methode of je aanpak, en vooral enthousiaste klanten krijgt, zorgt ervoor dat je wel een gevoel hebt dat je de goede richting aan het gaan bent.
Ja.
Dus als je dat continu blijft toetsen bij je klanten, en je haalt ook nieuwe klanten mee binnen, en het kaliber van de klant wordt anders, dan hou je daar wel een goed gevoel aan over.
Ja, precies. Ja. Ja. Hey, en als je nu kijkt, want jullie voeren dit nu eigenlijk in 100% van de samenwerkingen door? Of?
Ja, met klanten bedoel je?
Ja?
Ja, ja, ja. Nou ja, het is zelfs zo dat, kijk, we hebben de brainstorms trajecten. En die, wat ik vertelde net, hè, die bestaan uit de think, make en do fase. Maar wat wij dus gezien hebben, is dat niet alle klanten behoefte hebben aan een think, make en do fase. Dus wat zijn we gaan doen? We zijn het model gaan productizen. En we hebben eigenlijk gewoon afsplitsingen ervan gemaakt. Dus bijvoorbeeld een think fase, waarin we een vertakking maken naar bijvoorbeeld een missie en een visie, zorgt ervoor dat wij eigenlijk een heel strategisch product hebben waarmee we een missie waarmee we klanten kunnen begeleiden om een missie en een visie voor elkaar te krijgen. En daar zitten vaak op boardroom niveau wel de grootste uitdagingen om het C-level aligned te krijgen, zodat die missie en visie duidelijk is.
Dat betekent, je hebt het net bijvoorbeeld over, het kost zomaar een ton om zo'n traject te doen. Ja. Maar als ik je zo hoor, is het ook een hele grote kast met heel veel kleine toeltjes, waardoor je het heel behapbaar kunt maken.
Ja.
Om
onderdelen los ervan te koppelen en daar weer losse producten van te maken.
Ja, ja. Ja. Ja, dat is wel een interessante denkwijze.
Ja, dus maar dat weet je niet aan het begin.
Nee.
Dus je gaat niet allemaal losse producties verzinnen en dat allemaal aan elkaar hangen. Nee. Je gaat eerst kijken, oké, waar zit de toegevoegde waarde van ons? Wat kunnen wij aan toegevoegde waarde bieden aan onze klanten? Ja. Het model wat wij daarvan ontwikkeld hebben. Wij hebben toen ook niet bedacht van we combineren dit en dit. Dat is gebeurd op het moment dat wij... We hadden eerst All Rain Thinking. Toen kwamen we in contact met die onderzoeker. Toen hebben we die twee modellen samengevoegd. Dat hebben we eigenlijk aangescherpt. Toen hebben we eigenlijk... We hadden eerst alleen maar Think en Make. Die bestonden eigenlijk alleen maar.
Ja.
En uiteindelijk dachten we van... Ja, maar wacht even. We maken fantastisch mooie dingen. En die klant die neemt dat dan mee. Maar uiteindelijk doet hij er niet zoveel mee. Want hij weet eigenlijk niet zo goed hoe. Dus toen vonden we van... Nou, oké, we moeten eigenlijk een doelfase gaan introduceren. En die doelfase die maakt eigenlijk... De strategie vertaalt dat naar de tactische middelen. Dus eigenlijk je touchpoints in kaart brengen. Budgeteren dat voor je als organisatie. Dus je weet eigenlijk waar de komende 3 jaar naartoe moet gaan varen.
Ja.
En uiteindelijk hebben we nog een laatste fase aan toegevoegd. En dat is ACT. En daar kan een organisatie voor kiezen. Dus dat betekent, wil je dat het uitgevoerd wordt? Wij werken met de B2B-organisaties waar wij mee werken... hebben ook vaak nog eigen suppliers. Dus die hebben een webagency, die hebben een SEO-partij, noem het maar op. Daar doen wij dan mee samenwerken en doen we vaak regievoering op. Of ze zeggen, nee, we willen dat jullie alles in 1 keer uitvoeren. Leg het maar bij jullie neer. En dan bieden we een programma aan voor 3 jaar. En dan voeren we het eigenlijk in 3 jaar tijd voeren wij... op basis van prioriteiten en bedrijfsdoelstellingen... voeren wij hun communicatie-touchpoints uit.
Ja, ik heb dat hele mooie boekje van jullie gezien. Dat is het Brain Cells, een zwart boekje. Dat was een tijd geleden al... gaf jij dat een keer mee met de talk die jij hier gegeven had. Dat is een van zo'n van voorbeelden van de positionering.
Ja.
Dus, en volgens mij geven jullie daar ook les in.
Ja.
En trainingen.
We geven les en workshops in All Brain Thinking. Je kan profielen bij ons afnemen. En kijk, als je zo'n model hebt en je hebt een bepaalde kennis, dan is die kennis ook waardevol. En wij trainen onze klanten op breinstijlen en hoe je communicatief daarmee om kan gaan. We helpen klanten zelfs met het schrijven van tenders. Dus hoe kun je nou whole brain en tender benaderen? En dat zijn ook weer allemaal kleine onderdeeltjes die eigenlijk uit het hele brain cells methode gebruikt worden. Is eigenlijk allemaal op de route van een totaal communicatievraagstuk en een traject zijn dat losse onderdelen die ze bij ons afnemen.
Ja, maar dan ga je bijna richting soms management consulting, zou je kunnen zeggen. Of leiderschapstijlen.
Dat klopt, ja. Je gaat vanuit een strategische communicatieoplosser, ga je bijna naar management consulting inderdaad. Ja.
Ja.
We krijgen vragen over merkarchitecturen. De organisaties worden groter, dus ze hebben meerdere merken onder zich. Hoe verhouden ze zich tot elkaar?
Ja.
We willen daar toch eens eigenlijk eens een keer wat duidelijkheid in.
Ja.
Tot aan dat ze op een gegeven moment zeggen, ik heb ook gewoon een website nodig. En dan kun je ook een website bouwen.
Ja, precies. Maar dat vraagt ook dus van jouw mensen dat ze heel bekwaam zijn binnen dat hele ecosysteem van het theoretische stuk whole brain thinking tot aan de dingen die jullie met elkaar gecombineerd hebben.
Ja.
Is het een vereiste dat ieder teamlid van onder naar boven in de hiërarchie, even zo gezegd, hier helemaal eigen heeft gemaakt? Of hoe hebben jullie dat georganiseerd?
Nee, dat is geen vereiste. En ik denk ook dat er bepaalde vakspecialisten nog steeds binnen hun vakspecialisme hun dingen doen.
Ja.
Maar mensen die bij ons strateeg zijn, moeten sessies kunnen draaien, sessies kunnen leiden, moeten inzichten uit de sessies halen volgens onze whole brain methode. Hè? Dus dat framework moet je snappen, moet je leren, daar moet je in verdiept hebben. Anders kun je überhaupt niet functioneren in ons bureau. Dus voor ieder is dat eigenlijk wel verschillend. Degene die meer aan klantzijde zijn, die zijn veel meer verdiept in de methodiek. En degene die meer in de uitvoeringskant zijn, die weten wel wat dat betekent. We gebruiken onze instrumenten, want eigenlijk in elke fase hebben we een master instrument. We gebruiken in de think fase gebruiken we de identity scan, waarin we dus de identiteit van de organisatie in kaart brengen. We gebruiken in de make fase gebruiken wij de visual compass, waarin eigenlijk designers kunnen zien van oké, hier moet visueel moet mijn werk naartoe. En in de fase doel gebruiken we de brand monitor, waarin eigenlijk alle communicatie touchpoints in kaart zijn gebracht. En die instrumenten helpen om ook intern het begrepen te krijgen.
Ja, want je wilt het ergens ook, zeg maar, nadat het een soort van continuïteit borgt, nou, als er mensen weggaan en er komen nieuwe mensen bij, dat die kwaliteit geborgd blijft en dat hetzelfde richting de klant gaat.
Ja, en als er nieuwe mensen komen, dan krijgen ze een onboarding. Dan krijgen ze sowieso de hele basistheorie krijgen ze mee.
Ja.
Ze krijgen ook een eigen profiel. Iedereen bij ons heeft eigenlijk een eigen HBD-profiel. Die staan ook bij ons in de gang open.
Cool.
Beschikbaar voor iedereen, zodat we ook zien van oké, dit zijn de denkstijlen die bij die en die persoon aangaan. En dit is waar iemand dopamine van krijgt, waar die blij van wordt.
Ja.
Maar ook de blinde vlekken. En wat gebeurt er onder stress? Wat je denken wordt vaak beïnvloed. Dat op het moment dat je onder stress komt staan, kan dat zomaar zijn dat je heel iets anders gaat doen.
Ja, maar dat is wel mooi hoe je je visie ook tot leven brengt als je dat... zichtbaar heb gemaakt in de wandelgangen, om het zo te zeggen.
Nou ja, onze klanten lopen er allemaal langs. En ze zien dus ook dat practice what you preach, dat is echt een belangrijk ding. Ze zien dus ook dat wij daar dus ook heel open in zijn.
Ja.
En dat is ook misschien nog wel best wel lastig, hè? Want niet iedereen wil te koop lopen met zijn eigen denkprofiel. Maar dat hebben wij toch intern op een of andere manier voor elkaar gekregen, dat toch lukt.
Ja, mooi. Ja, persoonlijk zie ik juist heel veel waarde dat je creëert eigenlijk een soort van ecosysteem die zichzelf ook in stand houdt en versterkt. Maar ik vraag me gewoon af, wat voor randvoorwaarden moet je als bureau creëren om richting zo'n ecosysteem te werken? Dat vraagt zoveel energie aan de voorkant. En dat moet vanuit leiderschap komen. Dat kan niet ergens anders vandaan komen.
Nee, dat denk ik ook. Toch? Ik denk ook dat inderdaad de leiders uiteindelijk het hele brain cells ontwikkeld hebben. Dat hebben we eigenlijk met het totale partnerteam hebben we dat hele brainstorms ontwikkeld. En we hebben eigenlijk vanuit de partners allemaal een andere rol in de totale trajecten. Maar juist de ambitie en de drive zorgt ervoor dat we verder komen en dat we dingen proberen. Zal soms ook gewoon op ons bek gaan.
Ja.
Zo simpel is het ook.
Nou, maar je kunt natuurlijk heel snel belanden als leider in de dagelijkse management van je bureau.
Ja.
Je P&L in de gaten houden, je capaciteiten zijn op orde, sales is goed en dat riedeltje langslopen. Maar dan kom je nooit tot het punt van, hey, maar waar gaan wij het verschil maken over 10 jaar of over 5 jaar?
Ja.
En hoe staan we dan in de wedstrijd, zeg maar?
Ja, nou, wij doen sowieso 1 keer per jaar zo'n mooie hut op de heidag.
Ja.
Liefst gaan we dan ook ergens naar het buitenland. Dan zitten we gewoon, dan zijn we echt weg.
Ja.
Dan hebben we het over de grote lijnen. Waar moet het naartoe? Ik ben daar wel redelijk sturend in, omdat ik er al vaak een idee over heb. En de anderen zien dan ook wel vaak van oké, dit kan mijn rol hierin zijn. Maar je zal als bureau-eigenaar daarmee bezig moeten zijn. En vervolgens zal je moeten toetsen van de mensen die ik heb zitten, kunnen die mee daar naartoe?
Ja.
En op jouw vraag van daarnet van het kost heel veel energie. Ja, wij hebben nooit van tevoren nagedacht over hoeveel energie het zou kosten om ons brainstorms model te ontwikkelen.
Nee.
Dat gaat dan automatisch of zo.
Ja, nee, maar dat moet dus ergens moet het echt in je zitten.
Ja.
Om om een verlangen te voelen, zoiets te willen doen, toch?
Ja.
Want anders blijf je gewoon.
Ja.
Ik kan me voor, als je heel erg praktisch en nuchter bent en je kijkt gewoon naar maar leuk en aardig, maar ik moet gewoon deze maand even de sales fixen en dan ga ik. Dus je bent heel snel, voor mijn gevoel als leider, kun je beïnvloed worden zonder dat je weet dat je beïnvloed wordt door de gang van zaken.
Ja.
Toch?
Ja, en als alles goed loopt, dan denk je, nou, dan heb ik even tijd om over mijn strategie na te denken. Maar vaak loopt niet alles goed. Er zijn altijd wel onderdelen waar je op kan inspringen.
Ja.
En dat ga je dan ook doen als leider. Maar ja, je moet dat. Je moet die visie voor jezelf moet je zeker in de gaten houden. Ja.
Nou, maar ook de prioriteit omdraaien. Persoonlijk haal ik dit heel erg uit jouw verhaal. Is de visie en de strategie zijn prioriteit 1.
Ja.
En de operatie niet altijd.
Nee.
Maar ja.
Ja, en dat kan er soms voor zorgen dat in de operatie er dingen niet goed gaan. En dat je een paar slechte maanden hebt.
Ja.
Maar in de long end, of in de long term, hoe je dat wil noemen, gaat het erom dat je naar dat doel aan het varen bent. Naar dat doel aan het koersen bent. En als je daar heilig in gelooft, daar geloven wij heilig in.
Ja.
Dan zien wij gewoon dat het continu een soort cumulatieve groei geeft aan onze organisatie.
Ja.
Het model wat wij gebruiken, dat wordt inmiddels gedoseerd op hogescholen en Graaf Lyceum. Daar zitten studenten die gewoon ons model mogen gebruiken om identiteiten te ontwikkelen en positioneringsvraagstukken te doen. Dus je ziet ook dat het aan die kant ook weer, het biedt heel veel kansen, laat ik het dan zo zeggen. Niet alleen op je klanten.
Nou, gewoon op positionering in het geheel, denk ik. Intern, maar ook extern richting klanten. Extern richting talent, eigenlijk wat je zegt.
Ja, klopt.
En allerlei samenwerkingsvormen kan ik me voorstellen met partners. Nou, het brengt me toch weer terug bij de prioriteit moet als leider echt liggen op ook je visie van de toekomst.
Ja.
En hoe je dat handen en voeten geeft. Wij hebben met onze groep The Hurt, hebben wij iedere donderdag, heet dat Building The Hurt.
Mm-hmm.
Eigenlijk is de insteek om dus die dag als leiders te gebruiken voor onze groepszaken.
Lukt dat?
Nee.
Als ik heel eerlijk, de waan van de dag?
Door de waan van de dag. Het heet eigenlijk Building The Hurt. Er staat zo'n hele mooie grote blok in de agenda.
Ja.
En ik merk, en ik ben daar even schuldig in. Hè, dus ik merk dat we die nu volmaken met alles wat we voor de groep thema's moeten bespreken. Ja. Maar dat gaat vaak in op operationele zaken. Ja. Zoals cross sales gebeurt dan. Finance updates.
Maar dan ben je een MT-vergadering.
Ja, dus eigenlijk zou die titel Managing The Hurt moeten zijn. En niet Building The Hurt. Ja. Dus daar zie je al hoe snel je, ondanks je intentie, vervalt in...
Ja.
Ik moet eerst even fixen dat vandaag...
Maar dan zou je kunnen denken, misschien moet ik de locatie anders maken en het tijdstip anders maken.
Bijvoorbeeld, ja. Het scheelt denk ik al heel veel als je weg bent van de plek waar je normaal gesproken zit. Ja.
Dat helpt heel erg. En zeker een plek die totaal anders is dan.
Ja.
Ik heb een keer op een woonboot in Berlijn gezeten. In een winterse periode, mooie anekdote, waarin mijn compagnon Jeroen de complete open haard collectie heeft leeggestookt totdat het 35 graden werd in de woonboot. Dat het ijs om de woonboot heen aan het smelten was, zo warm werd het. Maar goed, daar hebben we wel mooie stappen gemaakt in ook weer verder ontwikkelen van het model.
Ja.
En we hebben ook heel veel dingen verkeerd gedaan, positioneringen, bepaalde targeting gedaan op waarvan we dachten, ja nee, dit is het. Wij moeten op die groep klanten zitten. En dan toch bleek dat het niet te zijn.
Ja.
Ja.
Nee, dat zijn dan de gevolgen die je ook moet omarmen, denk ik.
Ja.
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 Nee, maar ik probeer het even naar mezelf te reflecteren. Wij hebben als directiegroep echt wel de verlangen om op dit soort dingen te investeren. En ik vind WHDM echt een levend voorbeeld van het uitkomst als je dat dus goed doet.
Ja.
Wat er dan uit kan komen. Alleen dat is niet morgen. Dat is ook niet volgende week en ook niet volgende maand. En ja, daar moet je dan in balanceren, denk ik, als leider.
Ja, want jij hebt het liefst in de long term voor jezelf een soort van deadline, eindpunt, waarvan je zegt van oké, maar dan moet het ontwikkeld zijn, daar wil ik naartoe.
Nou, ik wil niet zeggen een deadline, ik voel gewoon een urgentie.
Ja, de urgentie.
Ik voel een urgentie dat we zoveel dingen te doen hebben waar we nu niet aan toekomen.
Ja.
En dat is een beetje de paradox misschien van oké, dingen moeten vandaag goed lopen, maar morgen is het anders.
Ja, precies.
En dan moeten ze ook...
Dat klopt, ja. Nou ja, en AI brengt ook disruptie in je wereld. Hè? Want dat heb ik ook tegen mijn personeel gezegd. Kijk, normaal zouden we gewoon een groeiscenario. Dan zouden we aan het begin van het jaar zou ik een presentatie houden. Wat gaan we dit jaar doen? Wat zijn de milestones die we dit jaar gaan doorlopen? En nu komt AI erbij. Dat verandert de markt, maar het verandert ook de manier hoe wij werken. Dus eigenlijk zijn het een soort van twee onzekerheden worden het.
Ja.
Hè?
Ja.
Want eigenlijk had je gewoon zonder AI had je misschien sneller die koers kunnen pakken.
Ja, zeker. Nee, dus ik vind dat juist de mooiste inzicht, los van het model.
Yeah.
Binnen een podcast is het uitleggen van zo'n model blijft abstract. Hè. Maar het mooiste inzicht voor mijzelf, en ik hoop ook voor de luisteraar, is het carven van tijd en prioriteit om tot dit soort modellen te kunnen komen, denk ik.
Yeah.
Ja. Goed. Ik vind het een mooi gesprek geweest, Emiel, en ik wil je graag bedanken voor je tijd en je inzichten.
Dankjewel.
Wie weet tot de volgende.
Tot de volgende.